loopt dan we hadden gedacht. Maar Waronne, laten we heel even teruggaan naar de plek waar we nu zijn. We weten dat de keizer is aangekomen. We weten nu dat Wilhelmina daar waarschijnlijk de hand in heeft gehad. De Nederlandse regering heeft daar ook een rol in gespeeld. De bedoeling was voor 3 dagen.
Ja, de bedoeling was voor 3 dagen, maar dat werd dus veel langer.
Ja. Ik denk dat we iets aan jouw microfoon moeten doen. Want ik hoor jou matig.
Zo beter?
Yes, zo horen we je heel goed. Hoe is dat verblijf van de keizer hier geweest? Op wat voor manier hebben jullie daar zicht op gekregen?
Nou, het mooie is dat we daar behoorlijk veel zicht op hebben gekregen. Dat Elisabeth, die we net gehoord hebben op latere leeftijd, maar altijd meteen haar dagboek bijgehouden heeft. En daardoor weten we redelijk wat. Maar nog lang niet alles. Wat in ieder geval duidelijk is dat het op de 10e heel hectisch was. Want er moest op zondag opeens van alles georganiseerd worden. Nou, een zondag in 1918, dan lag het hele land plat. Dan kon je niets. Dus er in allerijl zijn er allerlei mensen overal heen gezonden om nieuw personeel te halen. Want er was hier niets. Om nieuw brandstof te halen. Om overal voedsel vandaan te scharrelen. Er kwamen familieverwanten met geschoten fazanten. Er werd een kok ingehuurd uit Scherpenzeel. Er werd echt
Scherpenzeel.
Ja, en dat is aan de andere kant van de berg. Dat valt op zich wel mee. Maar dat zijn allemaal. Er is echt in een enorme haast. Dus het hele kasteel is in gereedheid gebracht. Alle hotels van het dorpje. Het rustige, slaperige dorpje zijn meteen afgehuurd door de graaf. Daardoor kon bijvoorbeeld de paparazzi, die er vrij snel op afkwam, kon ook niet meer terecht in Amerongen, tot hun grote spijt. Want het was allemaal voor het gevolg van...
Oh, wacht even, ik ga je onderbreken, want we gaan nu naar Thomas Pekschoor. In Ieper.
Waar dus nu de last post gaat komen.
Een ontroerend moment, vind ik zelf, die last post. Wim Klinkert eventjes, waarom is het de last post?
Ja, het is het hoort bij het herdenken van de doden. We kennen natuurlijk ook van uit Nederland. Het is een internationaal gebruikt signaal, militair signaal. Het is heel indrukwekkend. Ik heb het zelf ook vaak meegemaakt in Ieper. En dat blijft iedere keer weer toch een soort kippenvel moment als je daarbij staat.
Ja, ik ben blij dat we dat om 18 minuten over 11 toch nog hebben mogen meemaken.
Goed, zullen we teruggaan naar de keizer die hier verbleef, naar Waronne Elbers, adjunct-directeur van het kasteel Amerongen, als ik het goed heb. Waronne, we waren gebleven bij die keizer die hier... Het lijkt me ook zo verschrikkelijk allemaal. En dan komt er ineens zo'n keizer, terwijl je gewoon simpel bijna saartje-achtig, zwiebertje-achtig kasteeltje bent met gezellige mensen. En dan komt er naar zo'n keizer doorheen wandelen.
Jos heeft de keuken beneden.
De keuken is echt gewoon volledig zwiebertje. Geweldig. Ja, die verwacht elk moment saartje. Maar luister. Hoe was dat? Hoe was die man van dichtbij? Wat blijkt er bijvoorbeeld uit die brieven van die barones? Want dat was toen nog een klein jong meisje. En die zeggen meestal de waarheid.
Nou, de gravin was niet zo. Ze was al wel jong volwassen. Dat was echt zo. Ze bestierde hier ook het huishouden. Had ze overgenomen van haar moeder die 2 jaar eerder was overleden. En zij nam haar taak denk ik heel serieus daarin ook. En het, is volgens mij geen onaangenaam man geweest. Zeker niet. Toen hij hier aankwam, heeft hij ook meteen zijn verontschuldigingen aangeboden. Van, het spijt me, mevrouw, dat ik u hiermee lastig val, maar het was mijn schuld niet. En dat laatste was vooral zeer markant.
Er wordt hier inderdaad erg getwijfeld aan die laatste ontdekking van de keizer aan tafel.
Dat is zo, maar het is in ieder geval, hij is niet hier, heeft hij zich niet echt niet als een potentaat gedragen, dat niet. Maar het woord ex-keizer was in zijn gedrag misschien niet zo heel erg merkbaar. Want zijn keizerlijke houding hield hij wel. En zijn hele keizerlijke ritme wilde hij ook heel graag houden. Met alle ontvangsten en ceremonieel daarbij. En ook alle prachtige uniformen die hij steeds aantrok.
En wat betekent dat van keizerlijk ritme? Hoe laat stond de keizer op? Hoe laat ging hij naar bed? Wat at de keizer? Wanneer at hij? Kun je ons een beetje op de hoogte stellen? Hoe bracht hij de nachten door en zo?
De nachten is niet zo heel veel van bekend, sorry. Dat moet ik je schuldig blijven. Maar het is in ieder geval wel zo dat het er een heel vast stramien was. Er werd om 9:00 ochtend, precies op deze plek waar wij nu allemaal hier zitten, werd een gebedsdienst gehouden. Die werd gehouden door de graaf. En de gravin, dus de jonge gravin, de dochter van de graaf, die speelde op het orgel. Daar deed de keizer ook aan mee. Daar deed ook de hele bediening, het hele personeel deed daar aan mee om 9:00 ochtends. Vervolgens werd er gewerkt, daarna werd er gezamenlijk ontbeten. Hier beneden in de eetzaal werd er met iedereen, met de hele familie werd er ontbeten.
En zat de keizer dan aan het hoofd van de tafel?
Ja, die zat aan het hoofd van de tafel, ja. En vergis je niet, als de keizer at, mocht je eten. Maar zodra hij zijn vork neerlegde om te gaan praten, wat hij veelvuldig deed, moet je ook ophouden en moet je ook je vork neerleggen.
Nou, elke dag?
Elke dag. 540 dagen lang. Ja.
Goed, dan had de keizer ontbeten. Dat duurde zo te horen een uurtje of zo. En dan?
En dan ging hij aan het werk, dan trok hij zich terug, dan ging hij schrijven. Dan was er daarna, of tenminste schrijven, ja, dat was in het begin. Op een gegeven moment was hij erg gehecht om ook naar buiten te gaan. Ging hij hier wandelen. En later werd dat wandelen in fysieke arbeid omgezet. En dat was dan met name het zagen en hakken van bomen. Dat was zijn,
ja, in die zin heeft hij echt zijn sporen nagelaten.
Absoluut, ja, dat kunnen we wel
eerst
stellen.
Eerst hier,
later in Doren, maar ook in
en
de
daarvoor
bossen
blijkbaar ook trouwens.
En de bossen van Amelongen.
Maar het geruststellende is dat de natuur zich toch weer herstelt. Want ik kwam hier vanochtend niet in een woestijnlandschap aan.
Nee, dat is
staan toch wel
heel
meer
wat minder bomen dan daarvoor.
Nou, dat kan ik niet beoordelen, maar ik geloof je op je woord.
Dat kunnen we nu niet meer zien, maar wat we wel kunnen zien, en dat hebben we hier dus nu ook in de tentoonstelling liggen, is dat hij keurig bijhield hoeveel schijfjes en hoeveel bomen hij gezaagd en gehakt had. Want hij schreef namelijk op de plakjes die hij afzaagt, schreef hij de hoeveelste boom hij mee bezig was. En dan zien we dus dat hij bijvoorbeeld, hij kwam hier aan in november 18 en in juli 19 is hij aan 6000ste boom bezig.
Laten we nog heel even naar de gravin luisteren, want ook zij heeft het over die bomen. Laten we even luisteren.
Ja, hij kwam regelmatig hier en hij is ook blijven hout zagen in onze bossen. En daar kwam hij eigenlijk regelmatig elke ochtend met de houtzager van huis door en met mijn man elke ochtend. Hij was ontzettend vriendelijk en we hielden altijd allemaal heel veel van hem. Want hij was ontzettend eenvoudig en hij was eigenlijk erg rustig, tot rust gekomen hier. Hij was zeer christelijk en we hebben eigenlijk niets anders als alleen vriendelijkheid van hem ondervonden.
Ja, hieruit blijkt dat hij dus hier wegging, maar nog niet hier was uitgezaagd. Want hij kwam dus elke keer weer terug. En hij was heel vriendelijk, zegt ze. Maar misschien was zij verliefd al op zijn adjudant, want dat is later haar man geworden, dat haar iets gunstig gestemd heeft, wat de keizer betreft?
Wat we uit de archief kunnen halen is dat in 1919 inderdaad wel opbloeide. Inderdaad. En na 1920 hebben ze dus in april, geloof ik, meen ik, aangekondigd te gaan verloven. En dat kan zijn dat het daarmee te maken heeft. Maar ik denk echt, als we zo ook de verslagen ook van Ilseman kijken, dan is het echt wel een hele vriendelijke man in de omgang. Alleen ontzettend wispelturig en heel wankelmoedig. En daarin misschien niet zo geschikt voor zijn taak. Maar maar hier aan zich als mens is het denk ik niet een heel onaangenaam mens geweest. Al was hij vrij ijdel en
ik vind het zo leuk. Je zegt steeds, hij viel best mee. En dan zeg je daarna weer in zin waaruit precies het tegendeel blijkt. Maar goed.
Ja, dat is dat wankelmoedige. Dat is het.
Jullie tentoonstelling waaronder loopt tot?
Tot zondag 2 december. Maar daarna gaan we meteen over in de kerst. En de kerst zal ook helemaal in het teken staan van de keizer. Want hij vierde hier ook kerst. Dus we gaan ook de kerst in het keizersthema.
Jullie halen alles uit de keizer wat eruit te halen is.
Precies. Dit is ons jaar. Hierna gaan we weer lekker terug naar de 17e eeuw natuurlijk. Ja.